Goedenavond. Kunnen we allemaal verstaan? Mooi zo. We gaan vanavond met elkaar eens nadenken. We zullen eigenlijk twee facetten vooral benadrukken over het Loofhuttenfeest. En eigenlijk, het Loofhuttenfeest is het laatste grote feest. Als je het hebt over Israël, het laatste grote feest, het herfstfeest. Het is eigenlijk de afsluiting van de hele feestenreeks. Ja, daarna heb je natuurlijk nog Simchat Torah. Daar heeft Klaas Schoofers de vorige avond over gesproken. Het toetje van Loofhuttenfeest zou je eigenlijk kunnen zeggen. Wel een heel mooi toetje trouwens. Maar Simchat Torah is daar in een buitenbijbelse tijd, na bijbelse tijd, bijgekomen. Loofhuttenfeest is een oerbijbels feest. En het eerste wat opvalt als je het over Loofhuttenfeest hebt, Leviticus 23, moeten we dan even bijpakken, de feestkalender van Israël. Leviticus hoofdstuk 23, daar komt ook dat Loofhuttenfeest natuurlijk uitgebreid aan de orde, naast de andere grote feesten. Leviticus 23, waarin de NBV-vertaling boven staat, feestdagen, daar staat vanaf vers 1, de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. Wat mij erop viel toen ik het wat aan het voorbereiden was, is dat er staat dat je het samen moet vieren. En dus je viert het niet alleen, je viert geen feest in je eentje, maar je viert het altijd samen. Met andere woorden, je staat er nooit alleen voor. We hebben elkaar nodig. En trouwens, als je wat samen te vieren hebt, wordt het ook veel gezelliger als dat je het in je eentje gaat vieren. Maar het gaat misschien wel een stapje verder. Ik heb het wel eens in een ander verband ook gezegd, maar binnen het Joodse denken, Martin Buber zegt bijvoorbeeld, je wordt pas echt mens in de ontmoeting met de ander. Dus je kunt het ook alleen maar samen vieren. Je kunt het niet in je eentje vieren. Paulus trekt die lijn trouwens door, ook als het gaat over ons als lichaam van Christus. Hij zegt in Efeze 4 vers 18, als je het hebt over de liefde van Jezus, kun je ook alleen maar samen met elkaar, kun je bevatten hoe groot de liefde van Jezus is, hoe hoog, hoe breed, hoe diep. Dat kun je niet in je eentje. En dus we doen het samen, met elkaar. Dus daarom is het ook goed dat we met elkaar zijn. Dat ik hier niet in mijn eentje sta. Want dan kan ik het wel inspreken. En dan kunnen mensen het via de website weer horen. Maar we moeten het samen vieren. We hebben Sukkot. Loofhuttenfeest. Nou, heel specifiek over dat Loofhuttenfeest wordt gesproken ook in datzelfde hoofdstuk Leviticus 23. Dan een paar versen later. Vanaf vers 39. Het voorschrift wat Mozes geeft over dit Loofhuttenfeest. Een feest wat we trouwens in de christelijke traditie niet kennen. Heel wat anders dan het Pesach, als Pinksterfeest. Het Loofhuttenfeest is vreemd genoeg verdwenen. Daar ga ik in de loop van de avond nog wel wat over zeggen. Want volgens mij zit daar toch wel wat achter. Vers 39 van Leviticus 23. Neem dit in acht. Op de 15e dag van de 7e maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer dat 7 dagen duurt. De eerste dag en de 8e dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilligen. 7 dagen lang moeten jullie feest vieren, ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest ter eer van de Heer 7 dagen gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de 7e maand. Nou, dat in de 7e maand moet, dat wordt wel redelijk beklemtoond door Mozes hier. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heere, jullie God. Hier worden alle voorschriften nog even vast gezegd wat allemaal bij dat loofhuttenfeest hoort. Het begint de 15e van de 7e maand. Het duurt 7 dagen. Nou, dat loofhuttenfeest heeft eigenlijk twee dimensies. Het heeft de dimensie oogstfeest. Israël was een landbouwsamenleving en alle gebeurtenissen rond de oogst werden gevierd. En zo was Pesach, het feest van de eersteling, Pinksterfeest, het feest van de eerstelingen, meervoud, eerstelingen van de oogst. En zo is dat loofhuttenfeest, is de afsluiting van de oogst, dat is één. En in dat element, daar zit heel wat bij hoor, daar krijg je de hele volkerenwereld komt binnen. Het heeft allemaal met het binnenhalen van de oogst te maken. Als je het hebt over het grote heilsgebeuren, het grote heilsplan van God, dan zitten we nu tussen Pinksteren en Loofhuttenfeest in. Maar er is nog een ander element binnen dat Loofhuttenfeest en dat is veel persoonlijker. En dat is het terugdenken aan de woestijnreis. Ook beide elementen vind je hier in Leviticus 23. Hè? Het oogstfeest, het binnenhalen van de oogst, maar ook dat wonen in een hutje. Het wonen in een hutje en dan denk je terug aan die periode in de woestijn. En eigenlijk is het Loofhuttenfeest is ook het feest van, ja, je kijkt vooruit en je hebt een grandioze hoop. Al die volkeren zie je binnenkomen, daar gaan we vanavond nog uitgebreid naar kijken. Maar zelf zit je nog in de woestijn. En zelf zit je nog in dat hutje in de woestijn. Maar je hebt wel uitzicht. Doorzicht, uitzicht, door inzicht. Nou, meer zichten heb ik niet in de aanbieding, geloof ik. Dus, maar je zit wel in die woestijn. En het mooie is, die woestijn is ook een plek van openbaring. Want je kunt alleen maar overleven in die woestijn met het woord. Vandaar dat het Pinksterfeest ook de uitstorting is van het woord. En van het levende woord, van de geest, maar ook van het woord. En vandaar dat je natuurlijk na Loofhuttenfeest Simchat Torah hebt. De vreugde van het woord. Van het levende woord. Dus midden in die woestijn kun je alleen overleven in je hutje door het woord. Die twee lijken trouwens ook heel veel op elkaar. Hè? Woestijn is het woord Midbar. En het woord is het woord Dabar. Er zit een hele nauwe link tussen die twee. De woestijn, je zou kunnen zeggen de woestijn is een plek van spanning. En dat ervaren we in ons dagelijks leven. Je zit eigenlijk tussen Egypte en Kanaan in. Egypte, daar ben je uitgekomen. Pesach, slavernij. En Kanaan, daar ben je naar op weg. Naar die volkomen verlossing. En we zitten er ergens tussenin. Zo is ons dagelijks leven. Midden in de woestijn. Niet alleen maar samen. Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Op Sukkot, Loofhuttenfeest, nodig je trouwens ook uit. Iedereen die maar wil, mag komen. Dus binnen het Joodse viering van Loofhuttenfeest, dan nodig je iedereen uit. Je komt mensen tegen. Joh, kom bij mij in mijn loofhut. Kom het mee vieren. Je bent hartelijk welkom. Dus het is ook een heel sociaal gebeuren. Het is een feest van Joodse Oosterse gastvrijheid. En dat gaat terug tot op Abraham. Misschien is dit al eens opgevallen in Genesis 18. Als je het hebt over Loofhuttenfeest en over gastvrijheid. Moet je eens opzoeken Genesis hoofdstuk 18. Het is mij niet gelukt om alle teksten helemaal uit te schrijven, moet ik eerlijk zeggen. Ze staan gelukkig wel in de Bijbel, dus dat is toch mooi, hè? Dan kunnen we ze met elkaar opzoeken. Nou, dit gedeelte wordt al gekoppeld aan Loofhuttenfeest, het feest van de gastvrijheid. Daar staat, de Heer verscheen opnieuw aan Abraham, vers 1, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snel naar de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees dan zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal ook wat iets te eten brengen. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus Abraham toont hier gastvrijheid. Hij zat voor zijn sukkot. Hij zat voor zijn tent. Je nodigt iedereen uit. Later, in het Nieuwe Testament, wordt daar ook weer op teruggekomen. Hebreeën 12, daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: vergeet de herbergzaamheid niet. Vergeet de gastvrijheid niet. Want sommigen van jullie hebben, zonder dat ze het wisten, door gastvrij te zijn, engelen geherbergd. Zo belangrijk is gastvrijheid. En dat leer je ook weer tijdens dat Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest is de afronding van het oogstseizoen. Bij dat Loofhuttenfeest in september, oktober, daar wordt de druivenoogst binnengehaald. En dat is de allerlaagste oogst. Dat is de laatste oogst die nog binnengehaald moet worden. En dan is eigenlijk alles binnen. Dan is het af. Daar komen we zo nog op terug, want symbolisch gaat dat ook over de volkerenwereld. Loofhuttenfeest is het enige feest dat ook specifiek gericht is aan de volkerenwereld. De andere feesten worden min of meer binnen Israël gevierd. Maar het Loofhuttenfeest, daar worden de volkeren met name bij betrokken. De volkerenwereld. Komen we ook nog op terug. Maar nu eerst eens even kijken naar het eerste element van het feest. Dat 7 dagen wonen in een klein hutje. Waarom doet men dat nu? Waarom nou 7 dagen in een hut? Ten diepste is Loofhuttenfeest een feest van afhankelijkheid. Je bent zo verschrikkelijk afhankelijk. Kun je je met al je welvaart redden? Loofhuttenfeest, men zegt wel eens, de Joden eten geschiedenis. Die ziet en proeft dat de Heere goed is. Wij horen het wel, maar we proeven het niet. En we zien het niet letterlijk doordat we in zo'n hut gaan zitten. En ga je hier nou eens buiten in zo'n hut zitten. Nou, oeps, dat is toch wel even wat anders. Want je voelt je dan zo verschrikkelijk afhankelijk. Loofhuttenfeest, dan is iedereen er even gelijk. Geen arm, geen rijk. Alhoewel, in theorieën. Ik zal je zo nog wat laten zien hoe je tegenwoordig ook aan een loofhut kunt komen. Helemaal prefab gefabriceerd. Je hebt hem in een half uurtje neergezet en daarna ga je hem versieren, straalkacheltjes erin en het is best wel te doen hoor. Alhoewel, er is wel één probleem, het dak moet open blijven. Maar goed, waarschijnlijk zijn er ook wel weer oplossingen voor te bedenken. Hè? Maar Sukkot laat je zien dat alles uiteindelijk van God komt. Je kunt je overal tegen verzekeren, maar uiteindelijk ben je heel erg kwetsbaar als mens. Je bent heel erg vergankelijk. Het is een gammelhutje. Het zegt wat over de kwetsbaarheid van je bestaan. Het is helemaal niet zo gek. Dat je 1 week per jaar is je terugtrekt in zo'n gammel hutje. Eventjes uit je mooie huis, uit je verzekerde leven en even teruggezet worden. Eventjes kwetsbaar, Maimonides, een Joodse denker, die zei over het Loofhuttenfeest en over dit aspect, hè, in zo'n gammel hutje wonen. We zitten naast onze huizen die met hun stevigheid alleen maar de vergankelijkheid van het bestaan accentueren. We zitten in de soeka, die juist in zijn zwakheid en broosheid het eeuwige huis bij de Heer vertegenwoordigt. Als je nou zit in dat hutje, wat gaat men dan lezen? Nou, zittend in dat hutje gaan ze Psalm 27 lezen. Dat is een van de psalmen die wordt gelezen in de loofhut. Psalm 27. Vers 5. Haal ik er even uit. Van David. Dan moet je denken, David, op het moment dat hij deze psalm schrijft, is er nog geen tempel. Salomo gaat de tempel bouwen. Dus waar woont God op dat moment? In een tent. Hij heeft zelf een mooi paleis, David, maar als hij naar God toe wil, moet hij naar een tent. Moet hij naar een loofhut. Naar een soekot. Naar een soeka. En dan zegt hij in vers 5, zegt David, hij, God, laat mij schuilen onder zijn dak. de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Het is een paradox, hè? Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Wij zouden zeggen, nou, als je veilig wil zijn, dan kun je beter in het paleis van David zijn. Dat is een burcht. De burcht van David. Dan kun je beter terugtrekken in een kasteel of weet ik het wat. Maar echte veiligheid vind je in de tent van God. Kwetsbaar. Je kunt eraan denken dat wat Paulus op een gegeven moment schrijft, het zwakke van God is sterker dan het sterke van de mensen. Alle bolwerken en alle burchten moeten vallen en uiteindelijk komen we allemaal terecht bij een tent. Bij een tent. En al die bolwerken die gaan neer. Waarin mensen zich sterk maken. En ja, zich verheffen tegen God. Dat zie je al bij Babel. Babel wat zich verheft tegen God valt en er blijft een tent over. En in die tent ben je veilig. En in die tent word je beschermd tegen het kwaad. Paulus die zegt ergens anders, als ik zwak ben, ben ik sterk. Dat zit hier ook in opgesloten. En hij is degene die ons leven in zijn hand heeft. Een andere Joodse denker, die bad, wanneer ik u hier kom vertellen wat ik allemaal nodig heb, Heer, dan doe ik dat niet om u daaraan te herinneren, maar alleen om zelf niet te vergeten hoezeer ik van uw goedheid afhankelijk ben. Dat vond ik wel heel leuk. Ik heb al eens een discussie met iemand gehad van waarom bidden we nou voor ons eten? Want staat het toch al? Moet je er nog van bidden? Maar dit vind ik een leuke clue. Je bidt er niet om te vertellen wat je allemaal nodig hebt, maar om zelf niet te vergeten hoezeer je van zijn goedheid afhankelijk bent. In alles wat we hebben en ontvangen hebben. Ja, zo doet men dat in Israël, hè. Er is geen plek te klein om toch een loofhut te kunnen bouwen. Gebouwd van natuurlijke materialen, het kan op een balkonnetje, geen enkel probleem. Nou, zo moet zo'n loofhut eruit zien. Het moet een bepaalde hoogte hebben, je moet erin kunnen staan. Het moet in de open lucht, dus je kunt hier binnen geen loofhut gaan bouwen. Nee, mocht je willen, dan is het niet echt. Geen afdak, oftewel, het mag wel een afdak hebben, maar je moet de lucht erdoor kunnen zien. Het moet open zijn. De hemel moet er zin zijn. Je moet minstens één maaltijd in de soeka doorbrengen. Als je Leviticus leest, moet je gewoon 7 dagen wonen. Maar dit zijn de Joodse bepalingen. Hè? Die hebben het al een beetje afgezwakt. Dit is het Joodse poldermodel. Want ja, er wil ook geen Jood meer 7 dagen in de soeka wonen. Dus, en het moet er feestelijk uitzien. Nou, zul je zo meteen zien. We gaan zo nog even een klein filmpje kijken hoe je nou zo'n prefab soeka bouwt. En dan gaan ze het ook feestelijk versieren. En het is ook voor gasten. En zo ziet het er dan ongeveer van binnen uit, zo'n loofhut. Een leven in afhankelijkheid. Het ziet er heel feestelijk uit, maar eigenlijk is het natuurlijk gek, hè? Je gaat een gammel hutje, ga je versieren, ga je mooi maken. En daarmee accentueer je eigenlijk dat in al die kwetsbaarheid, ja, dat heeft ook iets feestelijks. Het heeft iets ontwapenends. En je bent zo druk met allerlei, ja, allerlei werk en alles mooi maken en goed maken en je zorgt overal voor. Maar in zo'n gammel hutje, ja, geeft ook een stukje ontspanning. Je moet even niks. En je bent afhankelijk van God. Dat is trouwens de vroegere president van Israël. Die geeft daar wat handjes. Met zijn echtgenoot. We gaan nog eventjes, is gewoon even een grapje hoor, hoe bouw je nu een loofhut? Nou, ik kwam een leuk filmpje tegen van een Amerikaans-Joods gezin. En die hebben dat op de volgende manier gedaan, die hebben dat gewoon besteld. En die bouwen het in een half uur in elkaar. Zo kun je ook een loofhut bouwen. Waar staat niet op de boxen? Oké, dat is prima. Let goed op de tekst ook, als het lukt. Versierd in de soeka. Ja, zo gaat de romantiek wel een beetje eraf. Hè? Zo gaat, maar zo gaat het meestal in Israël, hoor. Gewoon even een aardigheidje tussendoor, hoor. Huh? Maar zo wordt daar in Israël mee omgegaan met dit feest. Het is een hele vrolijke bedoeling. Nou, je zult merken, langzaam, stapje voor stapje gaan we wat dieper. Waarom is dat dak nou open van zo'n soeko, voor zo'n soeka? Nou, omdat je een open wereldbeeld moet hebben. Een open wereldbeeld. Je moet de sterren er doorheen kunnen zien. Dat zegt iets over het open wereldbeeld van gelovigen. En je kunt, als je Genesis 15 leest, dan zie je, Abraham wordt daar door de Heere God meegenomen. Abraham zit in zijn wereld opgesloten. Hij wordt door God eruit gehaald, eruit geleid uit Ur. En dan, als Abraham eruit is, dan zegt God tegen Abraham, joh, jij gelooft niet dat jij nog een lijfelijke zoon krijgt? Nou, kom nou eens mee naar buiten. Kom eens mee naar buiten. En dan wordt Abraham naar buiten neergezet en dan moet hij naar de sterren kijken. Moet hij naar de sterren kijken. En dan zegt de Heere God tegen Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. Met andere woorden, als je naar de sterren kijkt, dan zie je het nageslacht van Israël. En wat is nou de mooiste ster? De mooiste ster is de morgenster. Is de Heer Jezus, de morgenster. He, dus pas als je in zo'n soeka zit, kun je de sterren zien. Als je dichtgetimmerd zit in je eigen theologieën of in je eigen kleine leefwereldje, en je wil daar niet uitstappen, dan zul je het ook nooit zien. Dan zie je die sterren niet. Daar moet je wel een open wereldbeeld voor hebben. Open-minded. En dat gaat het beste in een gammelhutje. Dan gaat het het beste. He, met een gesloten wereldbeeld, dat is misschien wel de vloek van onze samenleving, in een gesloten wereldbeeld wordt alles volstrekt zinloos. Het leidt, het komt nergens vandaan, het gaat nergens naartoe. Je vermaakt je hier een beetje, maar er is niks hierboven, er is niks hieronder, er is niks hiernaast. Dat is een gesloten wereldbeeld. He, God maakt het verschil. Pas als het open is, gaat God het verschil maken. Geeft zin aan je bestaan. Dus vandaar dat die soekha open moet zijn. Iets anders wat men met het Loofhuttenfeest deed, dat was dat er een plantenbundel moest worden samengesteld. Die wordt de lulaf genoemd, de palmtak. Dat hebben we al even kort gelezen. Laten we het nog even een keer doen, dat is maar één vers. In Leviticus 23, vers 40. Wat moeten ze doen? Nou, ze moeten dus in die gammele hut wonen. Daar hebben we al het een en ander over gehad nu. En dan, vers 40 staat: de eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilligen. Nou, dat neemt men heel erg serieus, die opdracht. Het is zelfs zo, binnen de Joodse traditie wordt precies voorgeschreven hoe dat eruit moet zien. Er staat in de Mishnah, Sukkah 3 vers 4, ja, het is maar dat je dat weet, voor degenen die zeggen, ja, waar heb je het dan vandaan? Huh? Het moet zijn één vrucht van sierlijke bomen, een citrusvrucht, de etrog, die speciaal hiervoor gekweekt wordt. Je hebt de etrog. Die etrog, dat is deze. Dat is die in de beker. Dat is de etrog. En als je een echte etrog wil, dan dan moet je bijvoorbeeld naar Antwerpen toe, naar de Joodse wijk daar, naar de markt. En dan ga je daar in september naartoe en dan ga je daar kijken naar een goede etrog. En heel veel orthodoxe Joden lopen daar, want dat wordt gekeurd. En men is uren daar aan het keuren en het wikken wegen, want je moet wel een mooie hebben. En die ga je daar dan kopen. Ja, als je dat allemaal officieel wil doen, dan ben je daar een paar honderd euro voor kwijt. Dat is hartstikke duur. Dus wat doen nou christenen die een beetje proberen wat Loofhuttenfeest te vieren? Ja, die nemen gewoon een citroen, want het moet niet te veel kosten. Maar als je een echte etrog wil, moet je naar Antwerpen toe. Trouwens, het is natuurlijk symbool, dus ik heb niks tegen een citroen hoor. Vergis mij niet. Ik heb ook geen zin om daar een paar honderd euro voor te betalen. Ja. En dan een jonge palmtak, zie je ook, waarvan de punten nog gesloten zijn. Ook dat wordt gekeurd en die kun je daar weer kopen. 3 takken van de mirte en 2 takken van de beekwillig. Nou, dan heb je je lulaf compleet. Dan denk je van, ja, maar waarom moet dat dan? Wat gaan ze daar dan mee doen? Het wordt de feestbundel genoemd. Nou, hier staan ze nog even op een rij. De etrog, de lulaf, de hadas en de araba. Nou, die lulaf is symbool voor het hele volk Israël. Je hebt de etrog, daar begint het mee. De etrog heeft smaak en hij heeft geur. Nou, dat zijn mensen die de Torah leren, die kennis hebben van de Torah, maar die ook goede daden doen. Dat is dat deel van Israël wat op die manier bezig is. Dat is de etrog. Dan heb je de dadelpalm. Ook de dadelpalm die heeft wel smaak, maar hij heeft geen geur. Dat zijn mensen die doen wel goede dingen, maar ze hebben geen kennis van de Torah. Dan heb je nog de middentak. De middentak heeft wel geur, maar geen smaak. Met andere woorden, dat zijn mensen die wel kennis van de Torah hebben, maar ze doen er niks mee. Geen goede daden. Nou, je ziet, het wordt al aardig compleet. En dan heb je nog de vierde groep. Ja, we dalen af, geloof ik. En de vierde groep is de beekwillig. En de beekwillig heeft geen geur. En hij heeft geen smaak. Met andere woorden, dat zijn die mensen die geen goede daden doen. En ook geen kennis van de Torah hebben. En wat is nou het mooie? Zo heb je ze allemaal bij elkaar. Je hebt ze allemaal in één hand. Al die verschillende mensen. de goede en de slechte, de halfgoede en de half, nou, noem maar op. Alle verschillende type mensen met wat ze denken en geloven en doen binnen Israël. En dan staat er ook weer in het Talmud een heel mooi vers, Leviticus Rabba 30 vers 12, dit is de laatste keer dat ik het erbij noem hoor. Maar ik hoorde een keertje van ja maar Wim, je moet noemen waar het staat, want dan is je verhaal sterker. Dat is prima, dat wil ik wel doen. Daar wordt gezegd, wat doet de heilige? Gelooft zij hij. Dat is Joodse traditie, hè? Gelooft zij hij. Hen vernietigen, over die vier soorten mensen, is onmogelijk. Daarom laat hij hen ten samen in één hand doen. Zitten ze in één hand. Zodat zij voor elkaar verzoening doen. Grote verzoendag. Zodat ze voor elkaar verzoening doen. Daarom in één hand. Je bent broeder en zuster van elkaar. Door alles in één hand te nemen wordt onderstreept dat iedereen erbij hoort. Wat wordt er nou tijdens de diensten gedaan? Hier zie je zo'n synagogedienst. Nou, zo te zien heeft deze man al wel een paar meegemaakt. En tijdens de diensten in de synagoge wordt de lulav in zes richtingen gezwaaid. Nou, ook hier bij de Messiaanse samenkomsten hier heb ik het ook wel een paar keer al meegemaakt. Wordt ook loofhuttenfeest gevierd. En dan worden er een aantal, iedereen die dan zo'n lulav heeft meegenomen, die wordt naar voren toe uitgenodigd. En dan gaan ze hier die lulav zwaaien in zes richtingen. Namelijk de vier windrichtingen. En omhoog en naar beneden. Nou, wat zit daar nou achter? Het is wereldwijd. Het gaat naar de vier uithoeken van de aarde. Alle volkeren horen erbij. Alle volkeren vormen eigenlijk tezamen één grote lulav. Maar het gaat ook omhoog en naar beneden. Het gaat naar God toe, maar ook naar het dodenrijk toe. Het is allesomvattend. Je komt er niet onderuit, onder die lulav. Je zit in één hand. Je zit in één hand. De hand van de Vader, zeg ik er nou maar stiekem bij. Maar dat zit in dat loofhuttenfeest opgesloten. De lulav. Dat is het element van de lulav. Dat doet men ook buiten. Daar staan ze allemaal te zwaaien met de lulav. Een heel plechtig moment. Waarin men ook zeer wel bewust is dat men dit doet voor heel Israël, maar ook voor de volkerenwereld. Want daar zijn we nu bijna beland. Op het tempelplein wordt, als je het goed kijkt, dan zie je al de lulavs. Zie je ze? Moet je wel even goed kijken. Maar je ziet ze er allemaal groen bovenuit steken. Allemaal orthodoxe joden met hun lulav in de hand. Maar nog een element, dus we hebben nu die hele kwetsbaarheid gehad. In een gammelhutje, de lulav. Maar loofhuttenfeest, en dan komen we toch meer op het hele, ja, waarom hebben we het nou in deze reeks neergezet, als je het hebt over het heilsplan van God? Het is het feest van de inzameling. Het is het feest waarin de volkeren worden ingezameld. Het feest voor alle volken. Samen met Pesach en met Pinksterfeest horen tot de drie pelgrimsfeesten. En het is het enige feest wat wordt genoemd als een feest voor alle volkeren. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld, waar lees je dat dan? Bijvoorbeeld in Numeri 29. We gaan niet het hele hoofdstuk met elkaar lezen, maar ik zal het u even vertellen. Numeri 29, daar worden 70 stieren geofferd met het loofhuttenfeest. 70 stieren. En die 70 stieren, die worden daar geofferd ten bate van de volkeren. Dus met andere woorden, 70 stieren, 70 volkeren. Dat getal 70 heeft een bijzondere betekenis als het gaat over loofhuttenfeest. 70 is namelijk het getal van de volkeren. En nummer 29 worden er tijdens loofhuttenfeest 70 offers gebracht. 70 stieren geofferd. Dus je zou kunnen zeggen, in de tempel wordt tijdens loofhuttenfeest voor elk volk geofferd. Het gaat wereldwijd. Er wordt geen volk overgeslagen. Als symbool dat het heil uitgaat tot alle volken. Er waren ook 70 zonen van Israël. En 70 volkeren. In Genesis 10 lees je dat die 70 volkeren zich over de aarde gaan verspreiden. Jezus past dit ook toe in het evangelie. Als je leest in Lucas hoofdstuk 10. We hebben het nog steeds over het getal 70, hè? De volkerenwereld. In combinatie met Loofhuttenfeest. Lucas 10. En nu snap je, ja, waarom nou 70? In Lucas 10 lezen we vers 1. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond, naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 2 aan 2. 12 discipelen als het beeld voor Israël, 70 als getuigenis voor de volkeren. Dus het Sanhedrin in Jeruzalem telde ook 70 leden. En in het laatste lied van Mozes, we hebben het over Deuteronomium 32, het lied voor de volkeren, waarin Mozes het heeft over de volkeren, telt 70 regels. En binnen de Joodse overlevering zegt men ook dat toen de Torah werd geopenbaard op de Sinaï, God sprak in 70 talen. Ja, de Joodse overlevering, maar toch wel grappig. God sprak in 70 talen, want hij wilde immers alle volkeren bereiken. Er staat trouwens, Deuteronomie 29, laten we hem even bijpakken. Deuteronomie hoofdstuk 29. Vers 14. Daar staat niet alleen, vers 13 begin ik even, niet alleen met u die hier nu ten overstaan van de Heere onze God bijeen bent, sluit ik dit verbond, maar ook met degenen die er nu nog niet bij zijn. Nu, dit is zo vertaald in de MBV-vertaling, alsof je zou denken van ja, maar dit gaat over de latere geslachten. Je kunt het ook anders lezen, als je het letterlijk vertaalt, dan staat er, niet alleen met u sluit ik dit verbond, maar zowel met ieder die zich hier bij ons bevindt, als met ieder die heden niet bij ons is. Met andere woorden, de volkerenwereld is er ook bij uitgenodigd en zal er uiteindelijk in ingesloten worden. Sukkot, Loofhuttenfeest. Ja, dus, nou, dan heb je het over het getal 70 en over de volkerenwereld. Een feest voor alle volkeren. Gaan we eerst even kijken. Ik heb een paar beelden neergeschreven. Sukkot en alle volkeren. De eerste over Jona. Jona wordt tijdens het Loofhuttenfeest gelezen, het boek Jona. Kleine profeet. Maar Jona die had zich ook een loofhut gebouwd. We zoeken hem even op. Jona hoofdstuk 4. Maar het wordt even bladeren tussen die kleine profeten. Dus kijken wie van u hem het eerst heeft gevonden. Jona, een hele bijzondere profeet. Jona die had er helemaal geen zin in om naar Nineveh te gaan. Die vlucht eerst weg. Uiteindelijk wordt hij door de Heere God er toch weer bijgehaald. En dan komt hij in Nineveh terecht om daar te gaan preken. En de preek die hij moet gaan houden, ja, is ook behoorlijk bot. Want hij moet gewoon zeggen, nog 40 dagen en Nineveh wordt omgekeerd. En Jona na Obadja en dan na Jona komt weer Micha. En je ziet hem daar al rondlopen in Nineveh. Nog 40 dagen jullie worden omgekeerd. Israël, Jona, volkerenwereld. Nineveh. En wat gebeurt er? Tot zijn stomme verbazing. Hij heeft zijn Sukkot. Hij heeft zijn loofhut al neergezet. Jona 4. Jona 4, daar heeft hij zijn hut. Heeft hij neergezet. Nadat Jona 4 vers 5 Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een Sukka, een loofhut gemaakt, om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. wat gebeurt er met die stad? Helemaal niks. Want die stad wordt gespaard, die wordt gered. God heeft zich bedacht. En dat wekt bij Jona grote ergernis op. De soeka was bedoeld voor gastvrijheid. Wat doet Jona met de soeka? Hij bouwt hem voor zichzelf, terwijl hij op de eerste rang zit om te gaan kijken naar de vernietiging van Nineveh. Daar was nou juist die soeka niet voor bedoeld. Jona gaat daar in zijn eentje Loofhuttefeest vieren. En Loofhuttefeest vier juist met de gedachte dat de volkeren thuiskomen. Maar Jona gaat kijken hoe de volkeren vernietigd worden. En dan lees je in vers 6. En Jona verheugde zich met grote vreugde. De MBV-vertaling heeft het een klein beetje te mager vertaald. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant. Dus hij verheugt zich met grote vreugde. Hij zit daar op de eerste rang en hij heeft er echt lol in. Hij heeft er plezier in. Van nou jongens, nu gaat het gebeuren. Ja, zo kun je ook Loofhuttefeest vieren. Zo probeerde Jona het. En hij wordt door de Heer God teruggefloten. De Heer God zegt van joh, maar is het nou terecht dat je zo boos bent? Moet je eens lezen in de eerste verse. God heeft zich verzoend met Nineveh. En dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. En hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel, u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat me maar sterven. Nou, dit is nou het omgekeerde Loofhuttefeest. Soms denk ik wel eens voorzichtig, waarom wordt het Loofhuttefeest dan nog niet gevierd? Ja, misschien wil de Heere God wel voorkomen dat we het op zo'n manier gaan vieren. Dat we op de eerste rang gaan zitten, terwijl we er verheugd op wachten, dat er allerlei verschrikkelijke dingen met deze planeet, die aardeheid, gaan gebeuren. Terwijl wij aan het feest zitten, terwijl wij een feestje vieren op de eerste rang. Jona werd teruggefloten. Maar Jona blijft wel boos. God gaat hem wel een lesje leren, maar dat is een open einde. Het is niet duidelijk of het muntje gevallen is bij Jona op dat moment. Dus dat is Jona en Loofhuttefeest. Jacob. Jacob heeft ook iets met Loofhuttefeest. Jacob en Esau hebben ook van alles met Loofhuttefeest te maken. Jacob en Esau in de Bijbel en in het Bijbels-Joodse denken heeft Jacob alles met Israël te maken. En Esau heeft alles te maken met de volkerenwereld. Esau staat symbool voor de volken, zoals Jacob Israël is. En wat zie je nou? In de moederschoot waren ze samen, Jacob en Esau. Ze horen bij elkaar. Ze zijn tweelingbroers van elkaar. Uiteindelijk komen ze in Genesis komen ze ook weer samen. Als je Genesis 33 neemt, hou even het beeld vast. Hè? Loofhuttefeest, de volkerenwereld komt weer thuis. Nou, dat zie je dus ook hier bij Jacob en Esau zie je dat al. Genesis 33 komen ze naar dat er ruzie is geweest, nadat Esau erg boos is geweest en gedreigd heeft Jacob te vermoorden. Komt er een zeer emotioneel moment in Genesis 33. Plotseling zag Jacob Esau op zich afkomen met 400 man. Jacob keert weer terug naar het beloofde land. En hij weet dat hij daar Esau zal gaan ontmoeten. Dat is niet makkelijk. Hij neemt allerlei voorzorgsmaatregelen. Toen verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef helemaal achteraan. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl hij zijn broer naderde, woog hij 7 maal diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in de armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. En dan gaat Jacob zeggen in vers 10, omdat ik uw aangezicht gezien heb, zoals men het aangezicht van God ziet. Esau huilt niet alleen, Jacob gaat met hem meehuilen. En de enige die de tranen van Esau kan drogen, is Jacob. Er zit heel veel in. Trouwens, Esau is de man van de jacht. Is de man van de daad. Is de man die altijd bezig is. Zo zijn de volkeren. De eeuwige jachtvelden. Die zijn altijd bezig met van alles nog wat te bouwen. Maar Esau kan pas echt tot zijn recht komen door Jacob. De man van het woord. En zo komt Esau thuis bij het woord, bij Jacob. En zo komen die volkeren uiteindelijk thuis in Jeruzalem bij het woord. En bij het levende woord. En dus dat, zo zie je het alweer terug bij Jacob en bij Esau. Dus trouwens, nog even gewoon apart, hè. Je zou kunnen zeggen, Isaac zegt uiteindelijk op zijn sterfbed, zegt hij, de handen zijn Esau's handen, maar de stem is Jacob's stem. Dat is geheim, hè? Het geldt door alle eeuwen heen. Esau, die gaat bouwen met zijn handen, die steken hun, ze jagen maar Esau heeft de stem van Jacob nodig. Esau, die volken hebben altijd de stem van Jacob nodig. Anders, dan wordt alles zo zinloos. Laat Esau met zijn handen maar wapperen. Maar let wel op die stem van Jacob. Dwars door alles heen. He, want daar kom je uit. En God die zegt tegen Jacob, vergeet nou nooit dat Esau je broer is. Vergeet nooit dat Esau je broer is. Zelfs je tweelingbroer. Als je de getalswaarde van Esau neemt en bij elkaar op gaat tellen. Ja, is gewoon even ter illustratie. Hè, dan kom je uit op 376 bij elkaar. Het is apart, dat is hetzelfde getalswaarde het woord shalom. Dus ook 376. Dus Esau kan pas werkelijk tot shalom komen, tot vrede komen, als die weer bij Jacob uitkomt. En dus dat is Jacob en Esau. Ook wat er ook bij zit in dat hele loofhutten gebeuren, de vervallen hut van David. De vervallen hut van David. Gaan we ook even kort naar kijken. Hoe lang ben ik al aan het woord? Nou, ik heb nog ongeveer 13 minuten. Want ik mag altijd een uurtje ongeveer van Peter. Anders dan haal ik de stekker eruit. Die vervallen hut van David lezen we over in Amos 9. En dan heb je het ook weer over, letterlijk staat daar dus, de vervallen soeka van David. De vervallen tent van David. Die vervallen hut van David, Amos 9. Amos 9, bijna aan het einde van de Bijbel. Van de Tenach natuurlijk, van het Oude Testament. Amos 9 is een heel bijzonder hoofdstuk, hè, wat gaat over het herstel van Israël. Maar het mooie is dat Israël daar wordt genoemd de vervallen hut van David. En dus een tent. En een tent zegt iets over kwetsbaarheid. Zegt niet iets over kracht en over macht. In een tent ben je helemaal niet zo sterk en zo machtig. Amos 9, vanaf vers 11. Dan zal ik het vervallen huis, ja, dat is jammer dat ze daar niet met hut vertaald hebben, want daar staat er namelijk. Dan zal ik de vervallen hut, zeg ik dan toch maar even, van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Dan zal Israël in bezit nemen wat er nog rest van Edom en van alle volken die mij eens toebehoorden, spreekt de Heere die dit alles zal doen. Het wordt nou, wonderlijk eigenlijk, hè, dat er niet staat, ik zal het paleis van David herstellen, of ik zal de heerschappij van David herstellen, maar hij gaat de hut van David herstellen. En dus dat is eigenlijk natuurlijk een contrastbeeld. Het gaat niet om heerschappij, het gaat niet om macht. Als je het hebt over Israël, Je kunt muren bouwen, je kunt je sterk maken, je kunt je militair sterk maken. Maar uiteindelijk wordt Israël hersteld als een hut. Als de vervallen hut van David. Kwetsbaar. Open. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo, als je het over het huidige Israël ook hebt. Die vervallen hut, die wordt hersteld. Geestelijk nog niet, maar nationaal al wel. Ja, het is natuurlijk zo kwetsbaar als ik weet niet wat. En je kunt je natuurlijk heel goed voorstellen dat de Israëlische regering met mannenmacht probeert minder kwetsbaar te worden. Maar het blijft een hut. Het blijft heel erg kwetsbaar. Dat is die vervallen hut van David. Tenslotte, nog niet helemaal tenslotte, in Zacharia 14. Zacharia 14, als je het hebt over loofhuttenfeest, moet je zeker Zacharia 14 erbij nemen. He, bijvoorbeeld Zacharia 14, het 16e vers. We zitten toch vlak bij Zacharia, dus dan kunnen we er ook wel even bij zoeken. Zacharia 14, vers 16. In dat gedeelte van de Bijbel, er komt een dag dat de volkeren tegen Jeruzalem zullen optrekken. En dan komt de Messias en die neemt het op voor zijn volk. Nou, dat wordt natuurlijk een grandioos gebeuren, dat Zacharia 14. En dan lees je in vers 16, want wat heeft dit nou met loofhuttenfeest te maken? Nou, na die grote eindstrijd die zich daar in Jeruzalem afspeelt, waar de Messias ook bij betrokken is, en die Israël wint door de komst van de Messias, door de adem uit zijn mond, lees je in vers 16, de overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren en het loofhuttenfeest te vieren. En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de Heer van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen. He, dus de volkeren, hier hebben we het over de tijd waarin de Heer Jezus op aarde heerst, na dat oordeel, een duizendjarig vrederijk, dan zullen de volkeren van heinde en verre komen om het loofhuttenfeest in Jeruzalem te gaan vieren. En als er een volk niet komt, zal er geen regen vallen. En dat klinkt dan gelijk zo dreigend, maar je kunt het ook anders zien. Hè? Regen is in de Bijbel een beeld van God, van zegen. He, regen, een beeld van de zegen die God geeft, want zonder regen is er uiteindelijk niet echt leven mogelijk. En als je kijkt naar de Heer Jezus bijvoorbeeld, die past dat ook letterlijk op zichzelf toe. Hè? Hij zegt, wie dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. He, dus water en regen, dat moet je ook geestelijk zien. Want als je geen loofhuttenfeest wil vieren, dan stel je jezelf buiten de tent. Dan ben je nog bezig met je eigen bolwerk. Met je eigen heerschappij. Met je eigen paleis en met je eigen burcht. Maar je droogt wel uit. Je droogt volledig uit. En als je optrekt naar Jeruzalem, dan kom je onder dat woord en dan bloei je op. Levende water. En weet je wat zo mooi is? Kijk, die volkeren, als ze dat niet doen, ja, dan drogen ze geestelijk uit. En je ziet ook gewoon aan het einde van de geschiedenis, aan het einde van het duizendjarige rijk, in Openbaring 20, dan zie je inderdaad dat er wat volkeren kennelijk uitgedroogd zijn. Want dan komt er nog een laatste grote opstand tegen de Heere God. Maar dat gaat maar door, hè? Je ziet zelfs tot in Openbaring aan toe, zie je dat beeld van dat water, zie je daar terugkeren. En is er nog steeds de gelegenheid, bijvoorbeeld Openbaring 7, de Openbaring sluit daar ook mee af. Openbaring 7, wordt loofhuttenfeest gevierd in het boek Openbaring. Daar staat in Openbaring 7 vers 9, hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte die niet te tellen was. Uit alle landen en volken van elke stam en taal in het wit gekleed, met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Het loofhuttenfeest in de Bijbel, maar het loofhuttenfeest is nog niet af, want Je leest ook nog in het laatste Bijbelboek Openbaring, het laatste hoofdstuk, lees je nog steeds over dat water. Even het beeld van Zacharia 14 vasthouden. De volkeren die niet optrekken naar Jeruzalem, daar valt geen regen op. Ja, maar is het dan afgelopen met die volkeren? Nou, tot aan het einde staat nog in vers 17, Openbaring 22, vers 17. Dus al die volkeren en al die mensen die uitgedroogd op die nieuwe aarde zich bevinden. De Bijbel heeft het ook over de poel des vuurs waar ze zich in bevinden. Nou, dat is een plek waar je toch redelijk snel uitdroogt, denk ik. Daar staat er in Openbaring 22, vers 17, over die mensen. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. En dan komt het, hè. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Je gaat de tent in. En je leest ook in Openbaring 21. Wat is er nou gebeurd helemaal aan het einde van de geschiedenis? Openbaring 21, vers 3. Dan zie je dat vernieuwde Jeruzalem als een tent neerdalen naar de aarde. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon. Openbaring 21, vers 3. Gods woonplaats is onder de mensen. En daar staat letterlijk weer Gods tent, Gods loofhut, Gods soeka. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal elke traan uit elk oog wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij gegaan. En loofhuttenfeest is pas compleet als het letterlijk voleindigd is. Als het vol is geworden. Als al die volkeren binnen zijn. Als de laatste mensen nog gehoor hebben gegeven aan de oproep van de bruid en het lam. Kom, neem dat water des levens om niet. Oftewel, wordt gevuld. Kom die loofhut in. Kom die tent in. Want in die tent, ja, kom je pas echt tot je bestemming. Laatste gedeelte. Wat hierbij hoort. Is Psalm 87. Psalm 87. We hebben het steeds over loofhuttenfeest in relatie tot de volkeren. Psalm 87, een echte loofhuttenpsalm. Nou, het is maar een korte psalm, dus ik lees hem even met u voor. Van David weer, of van de Korachieten deze keer, sorry. Boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion lief. Zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. En dan komt het ongehoorde. Dit is loofhuttenfeest. Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Rahab, een scheldwoord voor Egypte. Egypte en Babel, twee aartsvijanden van Israël. Die worden genoemd mijn getrouwen. Daar staat een woord in het Hebreeuws wat betekent, ze zijn heel vertrouwd met mij. Ze hebben een vertrouwelijke omgang met mij, zegt de Heere God. Hè? Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren. Noem nog maar een paar vijanden van Israël. Met recht kan men van Sion zeggen, welk volk ook, het is hier geboren. Hier gaat het over de wedergeboorte van volkeren. Volkeren die in de tent komen bij God. Volkeren die het loofhuttenfeest gaan vieren. Die thuiskomen, die ingezameld worden. Welk volk ook, het is hier geboren. En geboren, dat betekent zoiets als, je bent geadopteerd. Je wordt door God als zoon erkend. Het is dus een krankzinnig profetische psalm, die dus wel wordt gezongen, maar niet zoveel wordt geloofd. Ik heb ooit eens ergens hier een preek over gehouden, toen zei ik, joh, moet je eens voorstellen. Jezus gaat voorop, de Messias. Daarachter Israël. Wij naast Jezus als zijn lichaam. Daarachter Israël als het herstelde verbondsvolk. En daarachter sluiten ze aan. Zie je ze al gaan, Irak en Iran en de Saoedi's. Die moeten nog wel wat afvallen, zie ik. En dan, ze sluiten allemaal aan. Al die volkeren sluiten aan. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En dan, de Allerhoogste houdt in Sion stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer, dit volk is hier geboren. En dansend zingen wij, mijn bronnen zijn alleen in u. Ja, dus die volken die gaan met elkaar een gigantische dans aanheffen, een rijdans, en ze dansen zo de tent binnen. Dat is een flinke soekwa. Men zegt wel, ook in het Jodendom, uiteindelijk zal die soeka, die loofhut, die zal zo groot zijn dat hij de hele aarde omspant. Het zal een wereldwijde loofhut zijn. Ja, fantastisch. En daarom is dit feest in de Bijbel ook het meest vrolijke feest wat er is. Maar, nou, maar even wat van Simchat Torah erbij. Hè. Ik zeg er niks over, dat heeft Klaas Govertz prachtig gedaan, dus dat doe ik niet over. Maar zo gaat dat, hè, met Simchat Torah, met vreugde der wet. Je bent allemaal heerlijk aan het ronddansen, met de Torah rollen in je hand. En dat gaat er zeer vrolijk aan toe. We gaan afsluiten. Want helemaal aan het einde van het Loofhuttenfeest, 7 dagen feest, je hebt nagedacht over je kwetsbaarheid, je hebt dat ongelooflijke toekomstperspectief gezien waarin alle volkeren binnenkomen, al is het ook dwars door de poel des vuurs heen, bij wijze van spreken, hebben we nog gezien aan het einde van de openbaring. Maar ja, je zit wel in je tentje. En morgen moet je gewoon naar je werk. En alles loopt niet op rolletjes. En misschien schiet je alweer in de stress als je daaraan denkt. Je zit in de woestijn. Tussen Kanaan, tussen Egypte en Kanaan in. Tussen Pinksteren en Loofhuttenfeest in. Dat is de ontnuchtering. Wat zie je nou bij veel feestjes? Bij veel feestjes, feest je maar door, trilt tot het einde aan toe. En dan de volgende dag word je wakker met een kater. Zo zou het hier ook kunnen gaan. Maar hoe heeft de Heere God het nou bedacht? Ja, dat vind ik wel hemelse pastoraat hoor, vind ik dat. Nee, binnen het feest, als afsluiting van het feest, ga je prediker wezen. Ja, of als je ontnuchterd wilt raken, dat werkt nog beter aan een kop koffie, denk ik, dan ga je het boek Prediker lezen. Prediker, het Loofhuttenfeest en Prediker, nou, daar moeten we dan mee afsluiten, want anders gaan we zo lyrisch straks naar huis. Ik denk, nou jongens, kom op, al die volkeren komen binnen, dat komt allemaal. Dus Prediker wordt aan het einde gelezen van het Loofhuttenfeest, op de laatste dag van Sukkot. Als dat feest ten einde is, moet je het leven weer in. Je zou bijna kunnen zeggen, Sukkot is het herfstfeest en daarna begint de winter. Alle bladeren vallen eraf, de kleurrijkheid is over, de bladeren die vallen op de grond en je loopt er overheen en je ziet er niks meer van. En ja, hoe kom je dan die winter door? Wat dan? Het maandagochtendsyndroom. En dan, je zou kunnen zeggen, is de Romeinen 8 situatie. Je bent een kind van God, maar je bent nog op weg. Paulus die zegt in Romeinen 8, zegt hij, hoop die gezien wordt is geen hoop. We verwachten de verlossing van ons lichaam. We verwachten de uiteindelijke wederoprichting van alle dingen. Maar je bent nog op weg. En daarom ga je prediken lezen. En dan lees je van ja jongens, we zitten midden in die woestijn. En veel dingen die we ondernemen zijn gewoon zinloos. Ik vraag me nog steeds af waarom je elke dag stof zuigt. Want er ligt toch weer nieuwe stof. En zo zijn er veel activiteiten in ons leven waarvan je denkt van ja, wat heeft het nou voor zin? Wat heeft het nou voor zin? Mensen gaan, generaties komen. Maar zegt prediker wel, wat is nou de zin van het alles? De Heer heeft de eeuw in ons hart gelegd. En de zin van het alles is dat je God dient. En dat je dicht bij zijn woord blijft. En dan ga je dwars door die woestijn heen. En dan kun je ongelooflijk veel relativeren soms. Van al die drukke dagelijkse bezigheden van je. Want als je ze eens echt gaat analyseren. Ja, wat is nou het rendement? En wat heb je er nou precies aan? Oké, dat is waar. We zitten midden in prediker, midden in die woestijn. Maar we houden het woord vast. We houden het perspectief vast. Vanuit de woestijn hebben we al uitzicht op Loofhuttenfeest. We zien het. Maar we zijn er nog niet. En we moeten wel weer door prediker heen. Trouwens, ja, uiteindelijk met Simchat Torah, je hebt het helemaal uit, de Tora, Deuteronomium 34, en wat doe je dan? Het kan ook ontnuchterend zijn, hè? Je bent een spannend boek aan het lezen en heb je het uit. Heel frustrerend. Kun je zoiets hebben van, heb ik het uit, wat moet ik nu? Weer aan een nieuw boek beginnen? Nee, want ik zit nog in dat boek. Ik wil die persoon in dat boek niet, ik wil er geen afscheid van nemen van die personen. Het is een ontnuchtering. En wat doet men dan in het Jodendom? Je begint gewoon weer opnieuw. In Genesis 1. Je begint gewoon weer opnieuw. Je neemt de prediker erbij. Je denkt van ja jongens, we staan weer met beide benen op de grond. Maar we gaan weer opnieuw beginnen. En we gaan er weer doorheen. En het landt steeds dieper en dieper. En zo gaan we vanaf Loofhuttefeest weer op weg naar Loofhuttefeest. Weer dwars door het jaar heen. En we eten weer geschiedenis. Maar nu gaan we koffie drinken. En na de pauze mag u met uw vragen losbranden. Alles wat ik niet heb gezegd, maar wat ik wel had moeten zeggen.